We beginnen hier met klem, zie ik staan.
Ja, dat is de titel van deze ruimte. Want op heel veel verschillende manieren zijn mensen in Westerbork of in Vught terechtgekomen. Westerbork is vanaf juli 1942 het doorgangskamp voor Joden in Nederland. En in januari 1943 komt Vught daarbij. Dat wordt ook uiteindelijk een doorgangskamp voor Joden. En wanneer je eenmaal hier zat, in zo'n doorgangskamp, gevangen tussen het prikkeldraad, achter het hek, bewaakt, dan zat je klem.
Met conservator Annemiek Kringelt vervolg ik mijn route door het Nationaal Holocaust Museum. Op zoek naar een van de 19 vergeetmenietjes die door het hele museum heen staan opgesteld.
Dit is de vergeetmeniet-installatie van Klaartje de Zwarte Walvis. Het is Klaartjes vurige hoop, zo hebben we het genoemd. Een klein schrijftafeltje eigenlijk.
Op een houten schrijftafel zie ik een kladblok met handgeschreven teksten liggen. Kijk ik iets omhoog, dan zie ik bovenop de vitrine een digitale foto die langzaam van zwart-wit in kleur verandert. Een jonge vrouw met een opvallend brede glimlach kijkt recht in de lens. Ze heeft haar haren netjes opgestoken en ze draagt een prachtige donkergroene jurk met lichtgroene en roze bloemen.
In de vitrine zie je al het object liggen wat erbij hoort. Het is een kladblok, een kalenderblok. Maar Klaartje heeft het gebruikt als dagboek. Klaartje had dit kalenderblok en 4 schriftjes. En daarin heeft ze eigenlijk opgeschreven wat ze heeft meegemaakt toen ze thuis werd opgehaald hier in Amsterdam in de Tweede Oosterparkstraat. Eerst naar de centraalstelle is gebracht. Dat was een Duitse instantie. En vervolgens vanuit daar in de Hollandse Schouwburg terecht is gekomen.
De Hollandse Schouwburg, zo leer ik later, is het voormalige theater tegenover het Nationaal Holocaust Museum aan de Amsterdamse Plantage Middelaan. Dit gebouw is in 1942 door de nazi's als verzamelplaats voor Joden aangewezen. Wat Klaartje aantreft en meemaakt in de Hollandse Schouwburg, schrijft ze op in haar dagboek.
Steeds weer werden er transporten binnengebracht. En ik vroeg me af wat er toch met al die mensen gebeuren zou. Van jonge mensen kon ik me verklaren dat ze konden werken. Maar wat ik binnen zag komen was afschrikwekkend. Oude, kreupele, lamme en blinde mensen om en nabij in de leeftijd van 90 jaar. De een nog hulpbehoevender dan de ander. Waren dit te werkgestelden? Zo heette dat toch immers? Het smerige en misdadige lag er dik bovenop. En de stemming had haar laagste punt bereikt. Oudjes zag ik huilen van angst voor datgene wat hen te wachten stond. Jonge mensen waren flink en deden alsof de hele beweging hen niet raakte. Ik keek zo een beetje om me heen om hier en daar enige indrukken op te doen en zag dingen die werkelijk de grens van normaal overschreden hadden.
Wie was Klaartje? Door wie werd ze thuis opgepakt? En waarom? Je luistert naar Vergeet Me Niet, een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Mijn naam is Rijn-Jan Prakke en aan de hand van 6 persoonlijke voorwerpen en de verhalen die ze meedragen, neem ik je mee door de geschiedenis van de Holocaust in Nederland. Beginnend bij de jaren voor de oorlog en de eerste dagen van de bezetting. Vervolgens naar de systematische discriminatie, deportaties en moord van Joden. Tot aan de bevrijding van Nederland en de jaren erna. Dit is aflevering 4. Klaartje en de Jodenjagers. Als in mei 1940 de nazi's Nederland binnenvallen, wonen er ongeveer 140.000 Joden in Nederland. Meer dan de helft van de Joden, ruim 80.000, wonen er op dat moment in Amsterdam. 1 op de 10 Amsterdammers is Joods. In het eerste bezettingsjaar worden er op hoog tempo allerlei anti-Joodse maatregelen ingesteld, die Joden zowel in hun werkende leven als in de privésfeer rigoureus beperken. Joodse ambtenaren worden bijvoorbeeld ontslagen. Joodse kranten zijn verboden en Joden mogen niet meer naar de markt, het park of de bioscoop. In 1941 wordt de naam van de Hollandse Schouwburg, gelegen in het hart van de oude Amsterdamse Jodenbuurt, op last van de bezetter gewijzigd in Joodse Schouwburg. Vanaf dat moment mogen er alleen Joodse muzici en artiesten optreden, voor een uitsluitend Joods publiek. Begin juli 1942 krijgen veel Joden, waaronder Klaartje en haar man Jozef, een brief op de deurmat. Met daarin het bevel zich te melden. Wie niet opkomt dagen, wordt naar een concentratiekamp gestuurd, zo wordt gedreigd. Wie zich wel meldt, zo houden de nazi's hem voor, wordt te werk gesteld in een werkkamp in Duitsland. Later die maand wijzen de nazi's de Hollandse Schouwburg aan als verzamel- en deportatieplaats. En starten zij met de grootschalige deportaties van Joden uit Nederland. Het is dus ook de plek waar Klaartje terechtkomt, nadat ze is opgepakt.
Goedendag.
Over de periode die daar vooraf gaat en de periode in de Schouwburg praat ik met Ad van Liemt.
Een echte prakker.
Ja, is het goed te zien?
Ja, goed te zien.
Ad is een kwieke man op leeftijd, met grijze haren en witte sneakers. En we spreken af voor de Hollandse Schouwburg. Hij is een gerenommeerd journalist, historicus en schrijver. En in 2002 schreef hij het beroemde boek Kopgeld.
Bent u hier veel geweest voor uw onderzoek, voor uw boek?
Niet overdrijven veel, want dat boek over de Jodenjagers, Kopgeld, dat is vrijwel volledig geschreven op basis van de strafdossiers die in het Nationaal Archief liggen en die in 2000 beschikbaar werden voor onderzoek, waren nog niet openbaar. Met alle medewerkers van het archief heb ik toen alle dossiers mogen zien. En daar staan al die verhalen in, omdat de recherche die op een gegeven moment deze groep ging onderzoeken, buitengewoon gedegen onderzoek heeft gedaan, heel veel getuigen heeft gehoord en eigenlijk een heel compleet beeld heeft geschetst van de gang van zaken. Ook hier rond die Schouwburg. Alleen dat beeld was verbrokkeld, want het zat in allerlei dossiers verborgen. En ik heb, omdat ik al die dossiers heb gelezen toen, een beetje de gang van zaken rond de gepremieerde jodenjacht in beeld kunnen brengen.
De gepremieerde jodenjacht, oftewel het betalen van agenten en zogenoemde jodenjagers om joden aan te dragen voor deportatie, is een stuk geschiedenis dat lange tijd onderbelicht was. Hetzelfde geldt voor alles wat zich in de tijd van Klaartje binnen de muren van de Hollandse Schouwburg afspeelt.
Het bijzondere is, als je daar een beetje van afstand naar kijkt over wat er in Schouwburg gebeurde, eigenlijk bijzonder weinig weten. Er zijn bijna geen getuigenissen van. En hoe komt dat? Ja, 38% of meer van de mensen die hier binnengebracht werden, heeft het niet overleefd. Dus daar zijn geen getuigenverklaringen van. Dat, als je dat realiseert, is dat volkomen logisch, maar ook buitengewoon schijnend. En verder, degenen die teruggekomen zijn, die dus de kampen hebben overleefd, dat is niet zoveel. En daar zie je dat die Schouwburg eigenlijk een tamelijk onbetekenende gebeurtenis is in hun oorlogsleven. Want ze kwamen daarna in Auschwitz terecht of in Bergen-Belsen. Dus die hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt waar je verstand bij stilstaat. Dus die paar dagen, of soms wel twee weken, dat ze hier zaten, zijn helemaal vervaagd. Dus we weten er heel weinig van. En in dat dagboek van Klaartje, dat is om allerlei redenen bijzonder, maar een van de redenen waarom het zo bijzonder is, dat zij haar dagboek begint te schrijven op de dag dat ze wordt gearresteerd. Dus als zij hier komt, schrijft zij op wat ze meemaakt.
Op een middag wilde ik wat gaan lezen op mijn balkon toen er gebeld werd. Ik keek over de balustrade naar beneden en zag twee mannen staan die naar boven kijkend mij verzochten om open te doen. Voorbereid als ik was, hoewel ik het op dat moment niet verwachtte, ging ik naar beneden en ontsloot kalm de straatdeur. Twee mannen liepen brutaal weg de hal in en stelden zich voor op de volgende wijze. Wij komen van de centraalstellen en u moet mee daarheen. En terwijl zij dit zeiden, liepen ze door naar de huiskamer. Door hoeveel mensen wordt dit grote huis bewoond? Blafte een van de twee. Door twee, antwoordde ik, mijn man en ik. Kort antwoorden leek me het beste. Dat geloof ik niet, zei de schoft. Zo'n groot huis zou bewoond worden door twee mensen? Ik gaf geen antwoord en haalde mijn schouders op. Ik zal mezelf wel overtuigen. En tegelijkertijd begon hij het huis van onder tot boven te doorzoeken. Alle kamers, er waren er 10, liep hij door, rende van het huis naar de eerste verdieping en vandaar naar de tweede.
Het zijn de eerste woorden die Klaartje in haar dagboek opschrijft. Om de context te begrijpen waarbinnen dit zich afspeelt, door wie Klaartje hier wordt opgepakt bijvoorbeeld, waarom ze niet vlucht en waarom ze niet onderduikt, leg ik Ad een aantal vragen voor, voordat we de Hollandse Schouwburg bezoeken.
Zou je mij een beeld kunnen schetsen van het leven van Klaartje, in de zin van waar woonde ze, werkte ze of ze getrouwd was?
Klaartje woonde in Amsterdam. Ze had eigenlijk weinig opleiding en ze was naaister van beroep. Waarom zij niet een hoge opleiding had, is mij eigenlijk een raadsel. Want als je leest hoe ze schrijft, dat getuigt van talent. Ze kan echt goed schrijven, spannend schrijven. Ik sluit niet uit dat haar mogelijkheden beperkt zijn geweest door haar ziekte. Ze had een slokdarmkramp die geregeld terugkwam en ze ontzettend veel last van had. Ik kan me heel goed voorstellen dat haar in haar ontwikkeling ook wel beperkt heeft. Ze was eigenlijk permanent ziek. Ze zegt ook ergens, ze ben de afgelopen maanden ziek geweest. Niet voor niks dat haar man de boodschappen doet. Was in die tijd niet heel gebruikelijk. En er was maar een beperkte tijd voor. In die periode waren de beperkingen voor Joden al zo opgevoerd dat ze maar, ik geloof, van 3 tot 5 boodschappen mochten doen. En dan ook nog in speciale winkels. Er kwam ook wel af en toe familie logeren. Want ze schrijft ergens dat boven vinden die kerels speelgoed. Maar dat waren dan nichtjes en neefjes die daar af en toe kwamen logeren en kwamen spelen. Dus er was zeker wel familiecontact. Ze hadden een grote familie, ze woonden ook allemaal in Amsterdam. En dat is natuurlijk het enige wat Joden hadden in die tijd. Ze mochten niks meer doen. Ze mochten niet fietsen, ze mochten niet met de tram. Alles was beperkt, je mocht niet uit. Dus je was eigenlijk op familiebezoek aangewezen. En ik denk dat ze op die manier geprobeerd heeft er zo goed mogelijk door te komen. Met de permanente angst voor de klop op de deur.
In juli 1942 krijgen de SS'ers in Nederland de opdracht dat er binnen een half jaar, dus voor 1 januari 1943, 15.000 Joden uit Nederland gedeporteerd moeten zijn.
Aanvankelijk worden mensen opgeroepen. Die krijgen een oproepkaart en we moeten zich melden. En dat doen maar heel weinig mensen. En dan gaan de nazi's gaan dat aanscherpen. Dus die gaan dan het aantal mensen dat tekort is, gaan ze van de straat plukken of gaan ze in razzia's, gaan ze uit huis slepen om die aantallen te halen.
Want zij krijgen van hoger hand, krijgen ze te horen.
Ja, de situatie is dat Berlijn, dat is het Rijkssicherheitshauptamt waar de Jodenvervolging wordt georganiseerd, die geven aan de hoofdsteden in de bezette gebieden door hoeveel er deze week moeten worden gedeporteerd. Dat gaat naar Den Haag en die geeft dan aan Westerbork door hoeveel er die week in de trein moeten zitten. Ondertussen moet dan die centrale stellen, jij zou het heel vriendelijk kunnen vertalen als emigratiebureau van de nazi's. Die moeten zorgen dat Westerbork gevuld is. En die moeten dus zorgen dat er genoeg arrestaties zijn om die deportaties te regelen.
Nog in dezelfde zomer van 1942 verandert dat kwotum. In Frankrijk komen de deportaties namelijk minder snel op gang dan gehoopt. En daarom wordt het aantal voor Nederland naar boven bijgesteld. Niet 15.000, maar 40.000 Joden moeten er voor 1 januari gedeporteerd zijn. Dat kwotum vergroot de druk op de in Nederland gestationeerde SS'ers en het politieapparaat. Ze zoeken naastig naar nieuwe manieren om binnen de gestelde tijd meer Joden op te pakken.
Dan is er op een gegeven moment in Den Haag is er een chefsitzung. Dus de top van de nazi's zijn bij elkaar. En dan komt het voorstel. We kunnen wel meer Joden gaan arresteren, maar dan moeten we daar een premiesysteem tegenaan gooien. We hebben dat voorbereid en dan krijgen ze daar groen licht.
Er zijn vanaf dat moment 2 groepen mensen die op Joden kunnen jagen voor een premie. Agenten en leden van de kolonne Hennijke.
De kolonne Hennijke was eigenlijk de rechercheafdeling van die huisraad en fatsoenstellen. En dat waren degenen die de inboedels van leegkomende Joodse huizen gingen inventariseren, zoals dat heet. Dus maakten ze lijsten met alle meubels en bestek en alles werd genoteerd. Vervolgens werden die huizen in heel veel gewoon gejat. En de mooiere huizen werden door de Jodenjagers zelf bewoond of de vriendjes. Dus daar kwamen allemaal foute types te wonen in vaak mooie huizen. Maar die huisraad en vastingstelling had dus verschillende onderafdelingen. En een daarvan was de rechercheafdeling. Daarvan was Wim Hennijke de chef. En die werd vanaf begin maart dus belast met het opsporen niet meer van spullen, wat ze eerst deden, maar van mensen, van Joden. En dan krijgen ze die premies en dan zijn ze dag en nacht daarmee bezig.
die een Jood bij de nazi's aandraagt, ontvangt daarvoor een premie van 7,50 gulden. Het zogenaamde kopgeld. Een fors bedrag, zeker als je je bedenkt dat het inkomen van een agent dan rond de 200 gulden per maand ligt. Voor de leden van de kolonne Hennijke al helemaal, aangezien de meeste van hen ongeschoold zijn. Het bedrag is in ieder geval groot genoeg om alle ethische bezwaren te laten varen, mochten die er geweest zijn. De antisemitische nazi-propaganda is namelijk tot in de vezels van de samenleving en het politieapparaat doorgedrongen.
Twee belangrijkste factoren zijn inderdaad geldzucht en antisemitisme, dus jodenhaat, die ze wel degelijk hadden en waar heel veel voorbeelden van zijn. Echt pure jodenhaat. Er zijn ook echt mensen na de oorlog verhoord die dat ook toegaven. Ik had een hekel aan joden of ik had er iets met ze meegemaakt of mij werd verteld dat ze niet deugden. Of er werd gezegd, wij volgden de Duitsers en die vonden dat daar geen plaats was voor Joden in Nederland. Allemaal dat soort dingen. Ik heb een inschatting gemaakt waardoor ik de indruk had dat bij die kolonne in Nijken het accent op het geld lag. Dat daar eigenlijk de meesten uit winstbejag dat vreselijke werk deden. En bij de politie, daar zie je dat antisemitisme echt wel een doorslaggevende rol speelt. Veel van die nieuwe agenten die in de oorlog in dienst zijn getreden, die zijn opgeleid in Schalkhaar. En de Schalkhaar was een politieopleiding op nazi-leest geschoeid. En die werden daar echt volgestopt met antisemitisme. En dat zie je dat over de korpsen verspreid wordt en dat die daar de jodenhaat een belangrijke factor in hun werk was.
Zodra een agent of jodenjager een jood bij de Hollandse Schouwburg aflevert, kan hij met een bewijs naar een speciaal hiervoor aangewezen bank om de premie te innen.
Het geld wordt gefourneerd door de Liro, de Liebman-Rosenthal-bank. Dat is een roofbank, dus die hebben miljoenen joods geld ingepikt. En die hebben daar dus rekeningen voor waarmee ze de premies betalen. En ook het tipgeld, want los van premiegeld kunnen inwoners geld krijgen als zij tippen in dat en dat huis zitten Joden. Dus in feite hebben de Joden daarmee hun eigen opsporing gefinancierd. Ja, zoals ook de kampen en de treinen allemaal door Joden zelf betaald zijn. Dat was een van de uitgangspunten die ze overigens in Duitsland bij de Jodenvolging ook hanteerden en al bij de Kristallnacht hanteerden. Alles werd altijd door de Joden zelf betaald.
Het nieuwe premiestelsel blijkt al snel effectief. Er is een enorme toename in het aantal arrestaties. Voor Joden wordt het op deze manier steeds moeilijker om de dans te ontspringen.
Welke opties had je in die tijd als Jood?
Je melden en onderduiken. Of op de een of andere manier schuil gaan. Er zijn wel mensen die in eigen huis onderdoken of geen ster droegen. Hun uiterlijk veranderden en proberen met een vals persoonsbewijs door het leven te komen als niet-Jood. Maar onderduiken was een optie. Daar zijn naar schatting 25.000, 30.000 mensen die hebben enige tijd ondergedoken hebben gezeten. Misschien nog wel ietsje meer. Maar daar had je eigenlijk de middelen voor nodig. Geld en adressen. En dat was voor Amsterdammers die in de volkswijken woonden en vaak heel weinig inkomen hadden. Bijna onmogelijk. Onderduiken was makkelijker voor mensen die geld hadden. En ook voor mensen die al op het platteland woonden. Om bij kennissen in de buurt een adres te vinden. En dan was er natuurlijk de groep mensen die daar niet tussen konden kiezen en min of meer leidzaam afwachten wat er zou gebeuren. En ook wel in een soort optimisme van het zal onze deur wel voorbij gaan. Zo erg zal het niet zijn. En zo zie ik eigenlijk ook wel Klaartje. Ze heeft zich niet gemeld. Ze heeft alle oproepen die er geweest zijn aan zich voorbij laten gaan. En ze heeft eigenlijk gewacht tot ze gehaald werd. En ze is ook niet ondergedoken.
Met Ad loop ik de enorme lichtgroene schouwburg binnen. De met vier grote zuilen aangeklede gevel aan de voorkant doet je geloven dat de Hollandse Schouwburg nog altijd een theater is waar avond na avond opgetreden wordt.
Fijn, dank u wel. Ik ben wel heel benieuwd. Het ziet er heel mooi uit.
Maar stap je naar binnen, dan blijkt de werkelijkheid anders.
Want we hebben hier eigenlijk bijna alleen een gevel, hè?
Ja, het voorgebouw is de hal, zeg maar, van de Schouwburg is bewaard gebleven. De zaal en niet. Dat is nu deze binnenplaats met een monument. Eigenlijk allemaal heel sfeervol en stijlvol. Het is echt heel mooi geworden. Maar dit was dus de zaal. Hier werd opgetreden.
We kijken uit over een grote, onoverdekte binnenplaats. Links en rechts zie je nog de looproutes waar de bezoekers ooit langs de stoelen liepen. En op de plek van de stoelen is nu een met wit grind belegde open plek. Aan het eind van de open ruimte, op de plek waar zich ooit het podium bevond, staat een metershoge natuurstenen monument. Het altijd zo drukke Amsterdam krijgt hier ineens de rust van een dorpse binnenplaats.
En hier hebben de Joden die waren opgepakt moeten zien te overleven, zien te verblijven, voordat ze op transport gingen. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe afschuwelijk die spanning moet zijn geweest, te weten dat je gedeporteerd wordt. Er gingen allerlei verhalen over, niemand wist het zeker, maar dat het slecht zou zijn en dat het zwaar zou zijn en dat de kans dat je het niet zou overleven groot was, besefte iedereen wel. Zeker toen er steeds meer verhalen over kwamen.
Kan u iets vertellen over hoeveel mensen waren hier? Hoe druk was het hier?
Dat wisselt heel erg. In de tijd van Klaartje was het heel erg druk. Want begin maart gaat dat premiestelsel in. Er is ook een soort administratie bijgehouden door die kolonne en Eiken zelf. Waarin je ziet dat maart 43 ook de maand is met de meeste arrestaties. En dat gaat echt om honderden mensen. Dus toen moet het hier wel ongelooflijk druk zijn geweest. Dat merk je ook wel aan het dagboek van Klaartje.
Maar heeft u daar een idee bij? Van, waren hier inderdaad een soort van bedden? Of lag iedereen op de grond? Of hoe
hier zaten ze dus vooral op die stoelen. He, dus ze probeerden dan op twee stoelen te gaan liggen. Dus die ouderwetse schouwburgstoelen, stel ik me voor. Sommigen hebben ook wel in gangpaden en zo geslapen. Geprobeerd te slapen, maar ja, het was buitengewoon onrustig. En het was natuurlijk ook vol, het stonk, er was herrie. Het bewakingspersoneel van de Schouwburg bestond voor een deel ook uit leden van de kolonne in Nijken. Want sommige daarvan een soort dubbelfunctie. Die waren in dienst om hier voor de orde te zorgen tussen aanhalingstekens. En daarnaast gingen ze dus op pad om Joden te jagen. Dat is een heel clubje dat hier geregeld was. Dat was tuig van het ergste soort. Want er zijn hier verschrikkelijke dingen. Er werd natuurlijk heel veel gestolen en geroofd. Er is ook sprake geweest van seksueel misbruik. Jonge meisjes die hier niet veilig waren voor die lui. Maar ja, dat waren mensen waar geen controle op was. En als zij niet gecontroleerd en gecorrigeerd werden, daar waren ze tot alles in staat. Dat is ook hier gebleken. Maar dan komen we eigenlijk aan de essentie van dat dagboek. Dat is om allerlei redenen bijzonder. Eén ervan is dat het zo enorm in woede geschreven is. Ze maakt zich ongelooflijk kwaad op dat tuig dat de mensen zo slecht behandelt en mishandelt en afblaft en pest en treitert. En ook oude mensen worden geduwd en geslagen. En daar maakt ze zich ongelooflijk kwaad om. En ze zegt er ook geregeld wat van. En ze botst toch wel eens met. En ze pikt het gewoon niet. En dat idee van dat moeten we niet pikken hier, dit kan toch allemaal niet? Dat is eigenlijk de kracht van het dagboek.
Na 10 dagen in de Hollandse Schouwburg gevangen gezeten te hebben, wordt Klaartje met haar man Jozef naar kamp Vught gedeporteerd.
In de nacht van 1 of 2 april zouden we de Schouwburg verlaten en het onbekende tegemoet gaan. Alle waren vol goede moed en hoopvol gestemd in de veronderstelling dat we daar waar we heen zouden gaan een menselijk bestaan zouden krijgen. Maar een hoe grote teleurstelling stond ons te wachten. De uittocht vanuit de Schouwburg was zo afschrikwekkend dat ik een rilling van afschuw door me heen voelde gaan. We moesten de zaal verlaten en in de hal gekomen stond daar een haag aan groene politie die we moesten passeren. Op het laatste moment voor vertrek werden er nog gauw mensen binnengebracht die ook nog mee moesten gaan. Buiten was het donker en ook daar stonden onze beschermers in 2 rijen opgesteld vanaf de Schouwburg tot aan de tram. Onmiddellijk was het vrijheidsgevoel weg toen ik dat zag. En een ellendige gewaarwording onderging ik. Alles maakte een ontzettend triestige indruk. Misdadigers waren we, paria's in de maatschappij. We werden als het ware de tram ingestompt, onder geschreeuw van de SS. Schreeuwen en dreigementen schijnen nu eenmaal bij hen een vast parool te zijn. Voor het centraal station werden we alle in rijen van 4 opgesteld en mochten we nog een poos in de kou wachten voordat we naar binnen konden gaan. Dit alles in de nacht, terwijl we gepakt en gezakt stonden met bagage. Het was een ware uittocht. Echte emigranten, zoals ik het wel eens op een film had gezien. Heen en weer gedraafd van de SS en eindelijk konden we de hal betreden en kregen we toegang tot het perron en de treinen. Een rit van ongeveer 1,5 uur en in stikdonker arriveerden we te Vught.
In Vught worden Klaartje en haar man te werk gesteld. Jozef moet fysiek zwaar werk verrichten, zoals het graven van greppels en tankvallen. Klaartje moet transistorradio's in elkaar zetten, in een speciaal daarvoor ingerichte barak. Een kleine 3 maanden nadat ze in Vught zijn aangekomen, wordt Klaartje zonder haar man doorgestuurd naar Westerbork. Daar komt ze haar zwager tegen, aan wie ze haar dagboek overhandigt, vlak voordat ze gedeporteerd wordt naar het oosten van bezet Polen.
Het transport waar zij in terechtkomt is dat van 6 juli. En dan gaat het Sobibor. Er zijn 34.000 Nederlanders naar Sobibor afgevoerd. Althans, 34.000 Joden uit Nederland afkomstig. De bedoeling daarvan was dat die kampen zouden worden afgebroken en dat er bomen zouden worden geplant en dat er nooit iets van teruggevonden zou worden. En de SS'ers die er gewerkt hadden, moesten allemaal een eed zweren dat ze er nooit iets over zouden zeggen. Het moet dus de perfecte massamoord worden. Dat was de bedoeling van dat plan. Dus dat is zo'n onvoorstelbare moordpartij geweest. Daar meteen vanaf het perron, werd wagon voor wagon, werd daar het kamp in gerangeerd. En dan werden ze over het Himmelvaartspad, zoals ze het noemden, werden ze naar de gaskamer gebracht. En dus die zijn allemaal de dag van aankomst vermoord. En dat het lot hebben dus 34.000 mensen moeten ondergaan onder wie ook Klaartje.
Klaartje de Zwarte Walvis is dan 32 jaar oud. Het dagboek van Klaartje werd jaren geleden aan het Joods Museum geschonken. Maar omdat Klaartje geen namen gebruikte in haar dagboek, was onduidelijk wie het geschreven had. De schenker had het anonieme dagboek gevonden in de nalatenschap van haar vader. Na jaren van lezen en herlezen vonden onderzoekers van het tv-programma De Oorlog een aanwijzing waardoor onomstotelijk kon worden bewezen dat Klaartje de auteur was. De schenker had nooit geweten dat het dagboek door haar eigen tante geschreven was. Sindsdien is haar dagboek uitgebracht en is het door duizenden mensen gelezen, waarmee een diep gekoesterde wens van Klaartje in vervulling is gegaan.
Ik hoop vurig dat alles wat ik hierin heb geschreven nog eens de buitenwereld zal bereiken.
Dit was Vergeet Me Niet, een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Ben jij benieuwd geworden naar Klaartje's dagboek? Of wil je meer weten over de Jodenjagers en de Holocaust? Kom dan naar het Nationaal Holocaust Museum. In de volgende aflevering volg ik de tijdlijn van de Jodenvervolging in Nederland en onderzoek ik het verhaal van Siem.
Ze moeten zich uitkleden, dus je staat bloot. Je haar wordt afgeschoren. Je herkent jezelf bijna niet eens meer in de spiegel. Je naam wordt afgenomen. Je wordt een nummer. Dat is zo vernederend dat je daarmee mensen ook in bedwang houdt.
En probeer ik erachter te komen hoe hij in Auschwitz een cadeau voor zijn jarige vrouw heeft laten maken.
Het is hem dus gelukt om hier in die mannenbarak die ring te krijgen. Dat stukje aluminium waar die S in staat van Siem. Verweven met de R van Ro, van Rosa.